Okay. Voor de mensen die gisteren ook bij mijn sessie waren, welkom wederom. Gezellig druk, wederom. Gezellig warm, ook wederom. Dus, nou ja, goed. We gaan het proberen het beste ervan maken. Tijdstip is wat minder gunstig voor warm en druk. Denk ik zo, na de lunch. De eerste, tweede sessie na de lunch. Dus, goed, we proberen er wat van te maken. Aan het einde van de sessie, ik heb het gisteren niet gezegd, maar vandaag wel. Probeer de evaluaties in te vullen. Niet zozeer per se voor mij. Ook interessant, maar het is voor alle sprekers interessant om te horen wat ze goed doen en wat ze minder goed doen. Naast de cijfertjes die ik kan geven, altijd handig ook om wat commentaar te geven. Dat is mijn persoonlijke mening, als het overal staat medium of slecht. Ja. Oké, maar wat dan? Dus kan je ook nog een aardige prijs mee winnen. Ik weet niet precies wat, want dit zijn voorbeeldprijzen. Dus nou goed, daar gaan we wat. Goed, welkom bij de sessie Scaling Up Scrum. Ik wil het vandaag met jullie gaan hebben over... Ja, over een proces wat door veel mensen wordt gebruikt, denk ik. Wie gebruikt er allemaal Scrum?
Wow.
Dat is cool. Wie zou het allemaal willen gebruiken? Oké. Nou, er zijn ook nog wel mensen die nog niet helemaal om zijn. Oké. Ja, precies. Nou, daar komen we straks op. Goed, mijn naam is René van Osnabrugge. Ik werk bij Delta N. Ik werk daar ondertussen 14 jaar in de rol als ALM-consultant op dit moment. Dat betekent dat ik bij bedrijven advies geef over implementaties van Team Foundation Server, ALM-processen, Continuous Delivery en ook Scrum-implementaties. Ik ben Visual Studio MVP, ALM-gebied. En ik ben ook Scrum Master, gecertificeerd bij Scrum.org. En ja, goed, ik spreek af en toe op conferenties zoals dit. Ik woon in Zwijndrecht, niet heel ver onder Rotterdam. Ik heb een zoontje. Ik doe een hardlopen. Afgelopen zondag de marathon gelopen. Mijn eerste. En nou goed, als jullie mij nog willen bereiken, roadtoalm.com. ReneVO op Twitter of via de mail. Alsjeblieft niet gaan twitteren, want ik bedenk me nu dat ik mijn notificaties heb uitgezet. Dus dat komen er ongetwijfeld een paar lang zometeen. Wat ik vandaag wil met jullie gaan doen, is ik wil het gaan hebben over Scrum. En... ik ga het hebben over Scrum, zoals jullie dat allemaal waarschijnlijk kennen. Maar ik wil het ook hebben over Scrum een stapje verder. Hoe gaan we nou om met Scrum op het moment dat we het een stapje hoger willen brengen? Scrum zegt niet per se heel veel over hoe zet ik nou Scrum in als we met 5 teams werken. Of met 10 teams. Of als we misschien 20 teams hebben. Of als we een grote organisatie hebben. En hoe gaan we eigenlijk om met het omzetten van een organisatie naar een agile vorm? Je ziet dat veel organisaties blijven hangen. In een Scrum op de ontwikkelvloer en nou, eigenlijk niet Scrum daarbuiten. En er is een framework wat ik weer graag met jullie wil doorlopen. Dat noemen ze het Skilled Agile Framework. Die wat handvaten geeft om daar invulling aan te geven. Niet alles is even bruikbaar. Sommige mensen zijn voorstander, sommige mensen zijn tegenstander. Daar komen we straks ook nog op. Maar het geeft een aantal handvaten en problemen lost het op misschien die ik bij veel bedrijven zie. Die worstelen met, oké, ik heb Scrum op mijn ontwikkelteam, maar hoe maak ik mijn organisatie nou wat meer agile? Dus misschien had de titel van de sessie moeten zijn Scaling Up Scrum and Making It Agile. Maar dat was een beetje lang. Dus het is eigenlijk meer het organisatiebrede inzet van een agile manier van werken. Dat wil ik niet alleen doen qua theorie, daar begin ik wel mee. Maar ik wil daarna even een stapje maken naar wat Visual Studio 2013, Team Foundation Server 2013, te bieden heeft op dat gebied. Hoe kunnen we dat inzetten om dat proces van het meer agile besturen van een organisatie of van requirements, hoe kunnen we dat nou doen met TFS 2013? En er zijn een paar mooie nieuwe features voor beschikbaar gekomen.
Is dat dan ook niet meteen de reden waarom het maar beperkt blijft tot de ontwikkelvloer?
Wellicht, wellicht. Wacht mijn verhaal af, dan gaan we daarna kijken. Ik wil het eerst even hebben over ontwikkelmethodiek. En wat is een ontwikkelmethodiek? Het grappige is dat een ontwikkelmethodiek, zoals wij die kennen, vaak helemaal niet een methodiek van ontwikkelen beschrijft. Ontwikkelmethodiek, een heel moeilijk woord, beschrijft niet over hoe je code schrijft, of over hoe je unit test schrijft, of hoe je code review doet. Ontwikkelmethodiek gaat vaak over hoe ga ik om met requirements, hoe ga ik om met planning, hoe ga ik om dat ik mijn projecten in een organisatie op tijd haal. En van oudsher is dat eigenlijk al zo. En een van die dingen die altijd wordt aangehaald is de famous Iron Triangle. Requirements, datum en resources. Hoe gaan we daar op een goede manier mee om? alle punten bevatten een dimensie. En zoals we allemaal weten, moet een van die dimensies minimaal flexibel zijn. We kunnen niet fixed time, fixed price, fixed resources en fixed requirements doen. Er moet altijd iets flexibel zijn, anders dan komen we wellicht in de problemen. Dus die Iron Triangle die hier staat, hij staat ergens in Australië. Zoals jullie zien is dit in principe een onmogelijk ding. En wat je in de praktijk ook ziet is dat afhankelijk van het perspectief waar je staat, dat die Iron Triangle helaas wordt ingevuld. Als je het vraagt aan projectleiders, dan zeggen ze, nou voor ons zijn de datums heilig. En als je het vraagt aan de klanten, dan zijn de requirements en de datums heilig. En als je het vraagt aan organisaties, dan zeggen ze, nou ja goed, wij voor ons zijn die resources, we willen er niet meer tijd en geld aan besteden zoals we nu doen. Van oudsher, in de jaren 70, was die Iron Triangle en werd gebruikt in de watervalmethodiek. En waterval was meer van, oké, we hebben een proces, we hebben een stuk software wat we willen maken, we hebben bepaalde requirements en we gaan dat helemaal uitspecificeren. We beginnen met het opstellen van de requirements, we maken een functioneel ontwerp en we maken een technisch ontwerp en we zetten helemaal vast wat er allemaal gedaan moet worden. En als we dat allemaal vast hebben gezet, dan zetten we het naar de volgende fase, naar het volgende plateautje en dan gaan de ontwikkelaars daarmee aan de slag of de designers. En zo gaat het door de plateautjes heen, van development naar test en van die test naar oplevering, et cetera. Daarna in de jaren 80 kwamen de iteratieve processen. En de iteratieve processen die leken al wat meer op wat we nu Scrum noemen. RUP, RAD, en die omarmden eigenlijk het feit van, nou goed, we kunnen misschien niet alles van tevoren helemaal uitspecificeren. We kunnen niet alles van tevoren bedenken. We moeten dat wat kortcyclischer gaan oplossen. Laten we nou eerst iets opschrijven, laten we dan wat gaan doen, laten we kijken of we het goed doen. Dan gaan we daarna weer iets nieuws opschrijven en dan gaan we dat maken. Dus in de jaren 80 is dit een beetje vormgegeven en in de jaren 90, 93, 95 is Scrum bedacht. En die heeft eigenlijk de iteratieve processen gecombineerd met wat andere dingen, zoals bijvoorbeeld lean thinking, multidisciplinaire teams en allerlei elementen die erbij zijn gehaald, de ceremonies, de tweewekelijkse sprints, de retrospectives, het soft skill stuk, is eigenlijk bij elkaar gevoegd met de iteratieve processen en heeft geleid tot Scrum. Het grote verschil tussen Scrum en waterval, als je dan die twee als extreme punten neemt, is dat ze dus die Iron Triangle omdraaien. Waar waterval aan de ene kant zegt, we hebben requirements als onze belangrijkste fixatiepunt. De requirements die wij opstellen, die willen wij graag vastzetten. Ongeacht wat er gebeurt, die requirements zijn heilig. En de datum, die kan dan misschien wel wat verschuiven. En zeker de mensen die het moeten gaan doen, dan zetten we er wel een teampje bij. Of twee teampjes bij. Scrum gaat juist uit van, nou, de resources die we hebben en de datum die we hebben, dat is voor ons belangrijk. Dat zetten wij vast. We hebben een vast team met mensen en we hebben een vaste einddatum. Maar wat we dan precies opleveren op die einddatum, nou goed, daar moeten we dan misschien nog eventjes een ei over leggen. En naarmate de tijd vordert, zal je dat, die voorspelling over wat je dan precies kunt gaan opleveren, naarmate de tijd vordert, die zal verbeteren. Veel organisaties zien dat allemaal wel en die zeggen, nou dat is allemaal wel leuk en aardig, maar wij vinden het heel erg lastig om Scrum te doen of om Agile te doen. Want we hebben te maken met klanten en we hebben te maken met stakeholders en die willen eigenlijk precies weten wat ze krijgen. En er zijn best wel wat argumenten te verzinnen waarom je een managementafdeling of een managers van een organisatie anders kunt laten kijken naar een agile manier van ontwikkelen. Het wordt vaak gezien als een ontwikkelfeestje. Scrum, oké, de ontwikkelaars die zeggen prachtig, wij gaan kortcyclisch ontwikkelen. We hoeven niet ons meer precies vast te leggen over wat we precies gaan doen. We hoeven ons niet meer vast te leggen over wat er precies af is op een datum. En het management zegt, ja, dat vinden wij eigenlijk een beetje vaag. Dat vinden wij heel erg moeilijk. Want wij willen wel precies weten wat er opgeleverd wordt aan het einde. Er zijn wat cijfers, en deze heb ik dan zelf ingetekend, maar er zijn wat dingen te vinden en wat onderzoekjes te doen, maar ook gewoon eigenlijk logisch nadenken, waarin je managers best kunt overtuigen om eens te gaan kijken naar een agile manier van werken, waarbij je misschien niet alles van tevoren vastlegt, waarop je kortcyclisch dingen toevoegt. En een van die grafiekjes die je kan voorschotelen als een manager is deze. Return on investment. Ten eerste doet die term het ook best wel goed. ROI, hè, dat vinden mensen leuk om te horen. Maar het is een hele simpele grafiek. Als je het gaat afzetten, heel simpel in de tijd, wat een traditionele manier van ontwikkelen doet. We hebben requirements en we gaan die allemaal opleveren aan de klant. Dan is de lijn die je daarmee creëert, is eigenlijk deze. We maken een software en we maken software en we maken software en we testen software, et cetera, et cetera. En dat loopt door de tijd heen. En op het moment dat het af is, als het alles bevat, en welk tijdstip dat dan ook mogen zijn, waarschijnlijk loopt het iets uit, dan pas heb je het. En kun je het op gaan leveren aan de klant. En dan pas kun je er geld mee gaan verdienen. Dan pas zijn klanten waarschijnlijk bereid om dat factuurtje te betalen wat je aan het stukje product hangt. Op het moment dat je op een agile manier gaat werken en omarmt als organisatie dat je zegt, nee, wij gaan niet precies afstemmen wat wij op die datum allemaal precies opleveren, maar wij zeggen wel ongeveer wat we opleveren, maar als tegenprestatie leveren wij veel vaker op en kortcyclischer op, krijg je dit soort grafiekjes. Je hebt een periode gewerkt en je geeft het aan de klant. De klant kan dat al gaan gebruiken, kan er al geld mee gaan verdienen, dus dat levert waarde op voor de klant. En zo doe je dat iedere periode. Dus naarmate de tijd vordert, zal die lijnen elkaar gaan kruisen als het mee zit. Als je ooit komt tot de oplevering van het eerste lijntje. Daarnaast is er nog een andere factor die ik helemaal niet in dit grafiekje heb meegenomen. Dat is namelijk het feit dat een feature gedurende zijn levensduur waarde verliest. Een feature die je nu implementeert is meer waard dan over een jaar. De iPhone die ik 4 jaar geleden heb gekocht, de Windows Phone die ik 4 jaar geleden heb gekocht, die is minder waard als toen ik hem 4 jaar geleden betaalde. Omdat de features die daarin zitten ondertussen common good zijn. Dus probeer het management te overtuigen van, het is niet alleen een afspraak die we misschien maar maken, maar het is ook nog eens gewoon pure geld wat we misschien wel eerder kunnen gaan verdienen.
En je managt ook je afbreukrisico veel beter.
Dankjewel voor de toegang. Daarnaast hebben we nog andere grafiekjes. Scrum en plan driven. Visibility. We laten iedere kortcyclische sprint zien wat we hebben gedaan. In plaats van 1 keer onder water te duiken en aan het einde te laten zien. We zijn veel beter in staat om veranderingen aan te kunnen. Als een klant toch zijn gedachten verandert over een bepaalde feature, kunnen we dat aanpassen. Veel makkelijker als dat we van tevoren hebben gezegd, dit is wat we gaan opleveren en dat staat in het contract. En daar hebben we onze hele planning en al onze resources op gepland. Business value heb ik net laten zien, maar ook het risico. We weten van tevoren niet precies hoe het gaat uitpakken. Dat is voor allebei gelijk. Maar omdat je steeds sneller opgeleverd, omdat je steeds sneller feedback krijgt, is het risico wat je loopt, wordt naarmate de tijd vordert kleiner en blijft bij de andere methodes wellicht wat langer zichtbaar. Nou goed, wat we dus ook zien is dat we in de, ja, je zag het hier al in de zaal, ongeveer 80-85% van de bedrijven, en dit is een onderzoek uit 2011, dus het ondertussen zal misschien wel wat meer zijn, iteratieve methodes gebruikt. Nou, dat is op zich hartstikke goed. Alleen in de praktijk, helaas, zie ik bij veel bedrijven die zeggen dat ze iteratieve methodes gebruiken, of Scrum, als ik het dan zo mag noemen. In de praktijk zie ik helaas dat dat niet overal is doorgevoerd. Het is vaak het ontwikkelteam wat Scrum gebruikt, maar de organisatie als geheel is daar nog niet helemaal aan toe, is daar nog niet helemaal mee bezig. En dat geeft soms wat conflict. Als ik aan jullie vraag, wie gebruikt er een Scrum, dan steken jullie allemaal je hand op. Willen jullie de hand opsteken? En wie gebruikt er welke organisatie waarin jullie werken is volledig agile en Scrum? Oké. Nou, I rest my case, zou ik bijna zeggen. Er zijn namelijk vragen. Er zijn open gebieden. Er zijn hogere vragen die er spelen. Namelijk, hoe kunnen wij nou als organisatie, hoe kunnen wij als groter geheel toch agile worden? Hoe gaan wij om met architectuurvraagstukken? Hoe gaan we om met governance? Hoe gaan we om met security? Hoe gaan we om met integratie, als we misschien wel heel veel teams hebben? Hoe moeten we dat nou aanpakken? Scrum geeft daar geen antwoord op. Scrum zegt, in het team doe je het zo en zo en zo, en er komt een potentially shippable increment uit. En als je 2 teams hebt, dan zou ik zeggen, blijf dat vooral doen. Als je 5 teams hebt, wordt het misschien al wat lastiger. Als je 20 teams hebt, dan is Scrum alleen, Scrum, niet genoeg. Dan moet je daar iets omheen gaan bedenken om je organisatie wat flexibeler te maken. Want wat je in de praktijk vaak ziet, is dat dit gebeurt. En veel mensen noemen dat water scrum fall. Dus eigenlijk het eerste stadium van zo'n productontwikkeling is waterval. We hebben nog steeds een planning. We hebben nog steeds een design. We hebben nog steeds een uitgespekt plan met functionele requirements of technische requirements. Er worden nog steeds deadlines gedend. Er worden nog steeds afspraken gemaakt met klanten wat er precies wordt opgeleverd op een precieze datum. En als dat allemaal is gedaan, dan gaan we naar de volgende fase. Development. Daar gaan we scrummen. Maar ja, dat is wel lastig als alles al in beton is gebikkeld. Het development team staat eigenlijk voor een volhardend feit dat zij in 5 sprints precies deze functionaliteit moeten opleveren met dit team. Dus het team doet wel zijn uiterste best om te scrummen. En in de praktijk gaat dat ook heel goed. Ze doen hun ceremonies. Maar het is als organisatie nog niet helemaal zoals je het zou willen zien. Want als het team klaar is, gaan we naar de volgende fase, test en release, en gaan we stabiliseren. En gaan we niet in één keer die potentially shippable increment naar de klant brengen, maar gaan we nog eventjes 4 weken acceptatie testen, 3 weken user acceptance testen, en komt het misschien vervolgens op een plank te liggen, omdat niemand op de IT operations afdeling tijd heeft om het daadwerkelijk op productie te zetten. Dus de organisatie als geheel is niet aan het scrummen of aan het agile aan het werken. Dat is op zich een gemiste kans. Dus de grote vraag is, wat is nou de volgende stap die we moeten nemen? Wat moeten we nou doen om als organisatie wat meer agile te gaan werken? En daar zijn verschillende manieren voor, denk ik. Er zijn in ieder geval 2 frameworks op dit moment die een beetje inspringen op dat eigenlijk openstaande gebied, op dat enterprise agile vraagstuk. Aan de ene kant heb je Agility Path van scrum.org, die eigenlijk op een hele scrum-like manier invulling geeft aan dat geheel. Daar ga ik het vandaag niet over hebben. Ik ga het hebben over een ander framework. En dat noemen we SAFe. En dat staat voor Skilled Agile Framework. En voor de mensen die dat kennen en voor de mensen die agile purist zijn, sorry, er zijn wat tegenstanders. Er zitten elementen in die misschien voor de agile puristen moeilijk te omarmen zijn, omdat het niet precies volgens de agile richtlijntjes is. Het ontneemt misschien wat vrijheid van de teams. Het legt wat regels op aan de teams. Het zet wat boundaries neer waar we als organisatie aan kunnen houden. Voor agile puristen die zeggen, ja, maar wij willen freedom voor de team, self-organizing, multidisciplinair, en wij bepalen als team zelf wat we doen. Prima, kan ik me prima in vinden. Maar soms als je wat groter wil en als je wat meer afstemming nodig hebt binnen je organisatie, heb je misschien iets nodig wat dat wel voor je neerzet. Dus wat ik ga vertellen, trek daar de conclusies uit, doe daarmee wat je wil. Implementeer het niet als een golden rulebook, het is een framework. En daar moet je de elementen uithalen die voor jou van toepassing zijn. Maar als ik het bekijk, en dat heb ik gedaan, dan denk ik dat er heel veel nuttige elementen in het Skilled Agile Framework zitten, waar veel organisaties die op dit moment Scrum doen, maar eigenlijk zoeken naar hoe trek ik dat een stukje verder, zitten daar heel veel nuttige elementen in dat framework om houvast te geven aan dat proces. Dus wat ik wil gaan doen in de rest van de sessie, voordat ik naar de volgende slide ga, is het Skilled Agile Framework behandelen. En aan de hand van dat framework wil ik een aantal dingen toelichten en wil ik de stap maken naar Team Foundation Server 2013 om te zien hoe daar invulling aan wordt gegeven. Want veel concepten van dat framework zie je terug in Team Foundation Server. Als ik naar de volgende slide ga, dat doe ik nu, dan is het gelijk het slechtste van het Skilled Agile Framework. Dit plaatje is totaal onoverzichtelijk. En dit is precies gemaakt om mensen die niet serieus geïnteresseerd zijn in SAFe, af te schrikken. Die zeggen, nou, als ik dit zie, dan stop ik gelijk. Heb ik ook gedaan. Toen kwam ik een paar weken later terug en toen heb ik me er toch eens in verdiept. En uiteindelijk, als je er een keertje doorheen bent gelopen en je begrijpt een beetje wat er staat, dan valt het allemaal wel mee. Dus probeer het niet allemaal te lezen, want ik ga hier zo meteen de rest van de sessie op mijn gemak doorheen. Het belangrijkste wat je hier nu even uit moet halen is dat SAFe 3 niveaus onderkent. 3 horizontale lagen. Aan de onderste laag hebben we het team level. Daar zijn teams de baas. daar doen teams eigenlijk Scrum zoals wij dat Scrum kennen. En hebben we daar te maken met teams, we hebben te maken met product backlogs, we hebben te maken met potentially shippable increments, met retrospectives, met reviews. We hebben alles daar wat Scrum voorschrijft. Het volgende level hebben we het over program management. Wat nou als we 5 Scrum teams hebben of 10 Scrum teams hebben? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat als 5 of 10 Scrum teams aan eenzelfde onderdeel van een product werken of aan eenzelfde component werken, hoe zorgen we er nou voor dat die teams een beetje met elkaar in lijn komen? Dus dan hebben we het niet meer over product backlogs, maar hebben we het over program backlogs. En hebben we een aantal andere rollen die daar spelen. En als we dan nog een niveautje hoger gaan kijken, dan hebben we het over het portfolio. Daar zitten weer andere rollen. Daar zitten business epics, architectural epics en value streams en investment teams. Dus dat zijn een aantal concepten in Safe die houvast moeten geven aan zo'n organisatie om wat meer agile om te kunnen gaan met ja, de problematiek die speelt. Ik ga die verschillende horizontale lagen behandelen. Om te beginnen bij het teamlevel. En om jullie niet verder af te schrikken van het plaatje, heb ik even afstand genomen van het Safe plaatje. Maar ik ga even gewoon naar het plaatje van Chad Albrecht. Een van mijn favoriete plaatjes die Scrum beschrijft. En voor de mensen die nog niet helemaal into Scrum zijn, of anders is het een mooie refresher. Het Scrum-proces in een notendop. We beginnen ergens in het midden bij de product backlog. En de product backlog is die grote lijst met requirements die we kunnen sorteren op volgorde, op prioriteit, op business value. Wat is het meest belangrijk? En zo'n product backlog die gaat iedere sprint, nou laten we zeggen 2 weken, wordt daar het topje van afgehakt bij een team op een sprint backlog gezet. En de teams die gaan naar die sprint backlog kijken en die gaan taken aanmaken en uren plannen. En gedurende die sprint, als ze starten, doen ze iedere dag een daily scrum van een kwartiertje. Waarbij ze bij elkaar gaan staan en ze gaan eventjes synchroniseren met elkaar. Wat hebben we gisteren gedaan? Wat hebben we vandaag? Wat gaan we dan vandaag doen? En wat houdt ons tegen om het te doen? Ze zijn bezig met testen en ze zijn bezig met refinement. Wat zoveel wil zeggen als ze kijken naar die product backlog. Kijken naar wat er op de volgende sprint en op die sprint erna en misschien die sprint daarna op de planning staat. En daar gaan ze dan alvast doorheen om wat vragen te stellen, om het aan te scherpen. Om in ieder geval duidelijk te krijgen voor het team wat er gedaan moet worden. En aan het einde van die sprint, als ze klaar zijn, dan doen ze een sprint review. En laten ze hetgene wat ze hebben gemaakt zien aan hun stakeholders of aan hun klanten. Zodat er feedback kan komen. Is hetgene wat we hebben gebouwd ook juist? Zichtbaarheid. Is het goed wat we doen? En na die review komt er een retrospective. Waarbij het team kijkt naar zijn proces. Wat doen wij als team goed en wat doen wij als team minder goed? Wat kunnen wij verbeteren? Moeten we misschien een beeld aanscherpen? Moeten we meer gaan unit testen? Moeten we de kwaliteit van de software nog eens een keertje onder de loep nemen? Allerlei dingen die ervoor moeten zorgen dat een team beter gaat performen. En uiteindelijk komt er aan het einde van een sprint een done software increment uit. Een done software increment betekent zoveel als de software is klaar. Het is af, het is getest. Alles wat wij als team hebben afgesproken, wat dan betekent, wat dat klaar betekent, dat is gedaan. Dus als wij als team hebben gezegd, het moet gecodeerd zijn, het moet ingecheckt zijn, het moet getest zijn, het moet gedocumenteerd zijn en het moet gedeployed zijn op een testomgeving, dan is alles wat er gedaan is, voldoet aan die eisen. En dan pas is het dan. Wordt het ook al naar de klant gestuurd? Misschien, maar misschien ook niet. Maar het is in ieder geval klaar als het naar de klant gestuurd zou moeten worden. Dan kan dat. Dan moet er niet nog eens een fase van allerlei zaken achteraan komen. Dus eigenlijk, dit is Scrum in een notendop. Het Scaled Agile Framework, en daarom ga je misschien nu al anders naar het plaatje kijken, die verwoordt dat eigenlijk op eenzelfde manier. Dus we hebben aan de linkerkant Agile Teams. We hebben een Product Owner. We hebben een Scrum Master. We hebben te maken met Code Quality. Definition of Done. Het moet aan een bepaalde kwaliteit voldoen. En we hebben hier nog steeds team backlogs. Team backlogs, een product backlog voor het team. Een grote product backlog wordt verdeeld misschien in kleinere product backlogs, in team backlogs. Zodat een team niet altijd alles ziet, maar een deel van de grote backlog ziet. Maar het is wel een product backlog, het is niet een sprint backlog. Dat komt daarna, want in die kleinere sprints komen de sprint backlogjes en gaan de teams in verschillende iteraties zorgen dat ze potentially shippable increments maken. Niet na 4 iteraties een potentially shippable increment, maar na iedere iteratie een potentially shippable increment. Dus eigenlijk wat hier in dit plaatje staat, is hetzelfde als wat in het plaatje ervoor staat. Met één verschil. En dat is iets wat ik denk de agile puristen tegen de borst stuit. En dat zijn deze witte vlakjes. Daar staat HIP staat erin. Dat is niet zo HIP, maar het staat voor hardening iteration. En een hardening iteration of een hardening sprint zegt Safe, nou goed, als je nou misschien 5 of 10 teams hebt die allemaal hun eigen backlogjes hebben en allemaal hun eigen sprints doen, dan is het misschien op het moment dat je afspreekt dat je bijvoorbeeld na 4 iteraties de release naar de klant doet. Het kan, hoeft niet, kan ook na iedere iteratie. Maar stel je voor dat je dat na 4 iteraties pas doet, omdat jouw klanten niet iedere 2 weken een nieuwe versie willen, maar pas 1 keer in de 3 maanden. Dan zou je die hardening sprints kunnen gebruiken als een soort afsluiten van een beginperiode, van die periode ervoor. Dus je zegt van nou, release documentatie. Tuurlijk kunnen we heel veel al hier schrijven in die sprints, maar aan het einde weten we pas echt alles. En we moeten ook al vooruit gaan kijken. We moeten ook al planning gaan doen voor de volgende release. Dus we hebben wat tijd daarvoor nodig. We hebben misschien, ja, omarmen het feit dat we misschien wel dingen hebben die nog afgerond moeten worden. Openstaande puntjes. Dus dit is iets wat, ja, een beetje stabilisatiefasig klinkt. Dus de agile purist zou zeggen, dat hoort niet. Alles moet af zijn in de sprint. Maar Safe bouwt daar dus iets voor in. En hoe je dat inzet, dat is voor jezelf. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat je al het werk opspaart en dat je in die laatste sprint lekker met z'n allen gaat stabiliseren. Het is iets wat je van tevoren incalculeert. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe ga je nou om met die verschillende teams in Team Foundation Server? Hoe ga je nou om met zo'n backlog die je misschien verdeelt over verschillende teams? Sommigen doen het met briefjes. Zie boven. Maar er zijn misschien andere manieren voor. In Team Foundation Server, eigenlijk vanaf 2012, kennen we het fenomeen Product Backlog. En hebben we mooie tooling beschikbaar om dat werk te kunnen managen. Een Product Backlog is een lange lijst met requirements. En eigenlijk kun je die Product Backlog opsplitsen in deeltjes. Kun je er een soort view op creëren, een team view. En dan heb je te maken met een Team Backlog. Dus een subset van de grote backlog. En je hebt te maken met een sprint backlog. Op het moment dat het team zegt, we pakken dit bovenste plukje af. We zetten dat in de sprint. Dit gaan wij de komende 2 weken doen. Creëer je eigenlijk een sprint backlog. En daarin ga je die requirements opdelen in taken. Wie gebruikt er allemaal TFS? Wow, cool. En wie gebruikt allemaal TFS 2012? En hoger? Oké, er zijn ook nog mensen die 2010 of 2008 gebruiken? Oké, goed genoeg. Nou, het mooie is, dit kan gewoon met 2012 en met 2013. Dat is allebei mogelijk. En we hebben eigenlijk te maken met een aantal work item types in TFS. Die belangrijk zijn als we het hebben over het team level. Product backlog items, requirements, test cases, taken en bugs. Dat zijn eigenlijk de items die ertoe doen op het moment dat we het hebben over het team level. We doen het in sprints. En eigenlijk de verdeling is dat je een backlog item moet kunnen passen in een sprint. En dat een taak eigenlijk idealiter maximaal een dag is. Dus dat is een beetje de verdeling van tijd. Product backlog item moet in een sprint passen. Een taak moet in een dag passen. Nou, hoe ziet dat eruit in TFS? We zijn hier op mijn virtual machine. Ik ga hier naar mijn Team Foundation Server project. En het eerste wat ik zie is een dashboard. En ik zie hierboven een team. TD Scaling Up Scrum, dat is mijn projectnaam. Dus de standaard team is altijd de naam van het project. Helaas kunnen we dat niet op een goede manier veranderen. Belangrijker is het tandwieltje waarin we naar de administratie gaan van TFS. En hier komen we in de overview en zie ik hier de dimensie Teams. Ik moet even die opstarten, want anders krijg ik een andere. Ja. Dus wij zien hier een aantal teams die ik heb gemaakt. Aantal art teams, daar kom ik straks op terug. Maar het gaat nu eventjes om de Dilbert Superheroes en de Yeti. Dat zijn scrum teams. En die scrum teams die heb ik een naam gegeven en die heb ik een picture gegeven. Team identiteit is handig om te creëren als je scrum doet. Ik zie te vaak organisaties die een hele technische naam aan hun team geven. Dat vind ik altijd minder cool. Geef je team een toffe naam en geef je team een tof logo. En dan kan je je hele gang volhangen met allerlei leuke logo's. In plaats van allerlei component A en component B teams. Team identiteit. Het is toch ook leuk als je voetbalclub Feyenoord heet, bijvoorbeeld. Persoonlijke mening. Binnen het team heb ik een iteratietab. Eigenlijk die iteratietab is er altijd. Maar hier geef ik aan welke iteraties dit team actief heeft. Dus ik heb gezegd, dit team ziet sprint 1, sprint 2, sprint 3 en in dit geval die hardening sprint 4. Is voor dit team beschikbaar. Wat ik ook heb gedaan is, ik heb gezegd, ik heb areas gemaakt. Ik heb de standaard indeling van TFS gekozen, de out-of-the-box installatie, waarin wordt gezegd, op het moment dat je een team creëert binnen TFS, krijg ik daarvoor een area path. Een team leeft binnen een bepaald area path. En items die ik toewijs aan een team, hang ik aan dat area path. Er zijn ook andere manieren voor. Je kunt een apart team field maken, daar moet je wat customizations voor doen. Maar standaard out-of-the-box kun je een team creëren en wordt daar een area path voor gemaakt. Dus in dit geval heb ik een team gemaakt, Dilbert's, en heb ik gezegd, dit is zijn default area van dit team. Op het moment dat ik nu naar mijn TFS server homepage ga en ik kies hier mijn team, dan kom ik op het dashboard van dit team terecht. Het team staat er niet zo best voor, qua burndown, maar ik zie hier alles wat om dit team gaat. Dus een aantal queries. En op het moment dat ik hier naar de backlog navigeer, dan zie ik de backlog van dit team. Niet alles op mijn backlog, maar alleen de items die zijn toegewezen aan dit team. Nou, dit backlog heeft in principe standaard gedrag. We kunnen items sorteren door te slepen. We kunnen items openen, waarin we wat meer details kunnen geven. We kunnen effort aangeven als dat er niet al op staat. In story points bijvoorbeeld, die we hier neerzetten. Dus we kunnen hier de items zien. We kunnen forecasts doen. Dus we kunnen zeggen, ik heb hier effort, ik heb hier story points. En op basis van mijn historie, die ik nu hierboven niet heb staan, kan ik voorspellen, op basis van mijn velocity, hoeveel mijn team de afgelopen tijd heeft gedaan. Misschien hebben ze in de eerste sprint 20 story points afgewerkt. In de tweede sprint 25 story points. Ja.
Is dat iets subjectiefs, die story points? Is dat, ik denk dat het 5 is en dat staat niet voor uren of iets.
Nee. Oké. De vraag is story points subjectief? Nou, zonder heel erg in te gaan op story points. Een story point is inderdaad iets niet wat uren is of dagen, maar is een waarde. Een waarde van bijvoorbeeld 10 of 5. Ten opzichte van iets anders. Dus als ik op het eerste item wat ik zie 5 plak, dan kan ik een tweede item pakken en kan ik zeggen, nou als dit 5 is en ik kijk naar de complexiteit of de grootte of de hoeveelheid werk voor item 2, nou, dan is dat misschien wel 2 keer zoveel werk als die eerste. Dus dan plak ik daar 10 op. De eenheid die je kiest, ja, dat bepaal je met je team. En uiteindelijk als je altijd dezelfde eenheid hanteert, krijg je ook een beetje feeling over wat je in een sprint kan oplossen. Als je altijd diezelfde baseline story pakt en altijd alles afweegt tegen die ene baseline story, dan zal je altijd dezelfde eenheid ongeveer hanteren. En kan je daarmee voorspellen wat je in de toekomst gaat doen. Dus dit zijn story points en op basis van velocity, die dus iedere keer als je een sprint hebt afgerond, ja, gezet wordt. Deze keer 20, de volgende sprint 15, die keer daarna 25. Zal je ongeveer op een gemiddelde uit gaan komen van misschien 20 story points per sprint. En op het moment dat je die weet, kun je forecasts gaan doen. En kun je die gaan invullen. En zie je dus dat de Team Foundation Server automatisch lijntjes zet in je backlog. Om een beetje een voorspelling te gaan geven van, nou, dit is wat we ongeveer kunnen gaan oppakken. In de sprint 2 en in sprint 3. Het is niet precies, het is geen precieze planning. Want ja, Scrum zegt, we weten niet precies wat we gaan doen, maar we denken dat we weten wat we gaan doen. Uiteraard kunnen we ook dingen bijmaken. Dus ik kan hier zeggen bijvoorbeeld, as a user, I want to shuffle music. En die wordt dan vervolgens toegevoegd aan mijn backlog. En die kan ik dan bijvoorbeeld onderaan zetten. Deze team backlog kunnen we dan vervolgens gaan opdelen in een sprint. Ik heb al een aantal items in mijn sprint gesleept. Deze. En ik kan bijvoorbeeld zeggen, door deze op te pakken, deze wil ik nu in sprint 1 op gaan pakken. Op het moment dat ik dan naar sprint 1 klik, kom ik op die sprint backlog terecht. En op die sprint backlog hebben we dus product backlog items staan. Maar kunnen we ook een onderverdeling gaan maken naar taken. Dus as a user I want to be able to play a song. Heb ik twee taken voor gedefinieerd. Implement control, test. Voor deze heb ik nog helemaal geen taken gemaakt. Dus kan ik taken bijmaken. Development. Test. Dat is wat ik als team ga doen in mijn sprintplanning ceremonie. Of misschien vlak daarna. Wat ik ook kan doen in mijn sprint op teamlevel is capaciteitsplanning. Dus ik kan zeggen, nou, mijn ontwikkelaar die werkt 8 uur per dag, mijn product owner 6, mijn tester 7 en mijn TFS setup 3. Wat hij dan doet is de groene balkjes invullen. Moet je dit gebruiken? Nee. Mag je dit gebruiken? Ja, als je graag met capaciteitsplanning werkt om een beetje inzicht te krijgen, is het werk wat wij hebben gepland in de sprint, past dat in de uren die we beschikbaar hebben, kan dit een handig hulpmiddel zijn. Maar het is niet reportable, het is niet naar projectserver door te zetten capaciteit. Het is, deze capaciteit in TFS is puur een hulpmiddeltje voor het team om wat beter inzicht te krijgen over wat er in de sprint allemaal zit gepland. Ja. Ik hoorde twee vragen. Eerst deze meneer hiervoor.
Ja. Dat is voor mij niet voldoende om iets te gaan bouwen.
Nee, daar heb je gelijk. De vraag is van qua specificatie, dat ene regeltje in de PBI, is dat nou voldoende? Nee, dat is absoluut niet voldoende. Het regeltje is een titel, er is een description en het belangrijkste in zo'n PBI zijn acceptance criteria. En acceptance criteria, daarmee zegt de product owner of degene die zo'n ding uiteindelijk accepteert, de product owner met Scrum, waar moet deze allemaal aan voldoen? Zodat ik hem goed ga keuren. Dus dat moet hij heel expliciet maken. Dus als ik inderdaad shuffle music doe en ik doe dat 5 keer achter elkaar, dat ik niet dezelfde krijg, et cetera, et cetera. Al dat expliciete criteria, die zet je ook in die PBI erbij. En dat is typisch iets wat je doet in de refinement sessies die je ook in die sprint met elkaar doet. Dus daarin bekijk je die items en zeg je van, is dit voor iedereen duidelijk genoeg? Weten we nou precies wat er bedoeld wordt met dit item? En dat zet je ook in deze PBI's. Dus dat regeltje tekst is absoluut niet voldoende. Daar heb je gelijk in. Was daar ook een vraag?
Kan je hiervan eigenlijk ook de historie zien?
Sorry?
Kan je de historie zien van de capacity?
De historie van de capacity.
Van de vorige sprint.
Oh, zo bedoel je. Ja, je kunt de vorige sprints blijven gewoon zichtbaar. Dus dan klik je naar de vorige sprint en zie je de capacity. En je hebt mogelijkheden om de capacity door te kopiëren. Dus je hoeft dat niet iedere keer opnieuw in te vullen. Nou even door met het verhaal. Dus je hebt capacity als je dat wil gebruiken. Je kunt nog onderverdelingen maken. Als je dingen wil assignen alvast aan gebruikers, dan zie je ook de capacity per gebruiker. En zie je dat ze niet over of onderbelast zijn. Allemaal mooi. Maar uiteindelijk gaat het om dit. Het board. Op het moment dat je dan gaat starten met de sprint, kun je met dit board, het digitale taskboard, het werk gaan managen binnen die sprint, binnen het team. Dus we zien hier, as a user, I want to be able to play a song. Er staan twee taken bij. Iemand pakt die taak op. Ik zet hem in progress. Aan het einde van de dag geef ik aan, oké, ik ben ermee bezig geweest. Ik denk dat ik nog 2 uur werk eraan heb. En ik zet het neer. En dat zie je dan, als het goed is, direct terug in die burndown die laat zien wat er speelt binnen die sprint. Dus zo ga je als team te werk in die sprint backlog. En met dat board manage je je dagelijkse werk. Dit is van één team. Uiteindelijk heb ik natuurlijk ook die meer andere teams. Ik had ook dat superheroes team. En die heeft op dit moment een lege backlog. Ook een lege product backlog. Ik heb hier nog geen items aan toegewezen. Dus het is zo dat je die dimensies van team, ieder team heeft zo zijn eigen dimensie. Terwijl de grote backlog, die we nog steeds hebben, die bevat allemaal items die we vervolgens kunnen gaan toewijzen. Dus we gaan nu het team verlaten en we gaan nu verder met het volgende niveau, het program level. We zitten ondertussen in deze plaat weer op het middelste niveau. En om het even wat duidelijker te maken, zitten we dus hier. En wat we hier zien is eigenlijk een soortgelijk verhaal als bij de teams. Alleen we zien andere rollen. We zien wat andere elementen erin terug. Als we links beginnen, dan zien we stropdassen. Dus dat betekent dat er managers bij komen kijken. We zien product management, we zien release management. We zien een program backlog waar niet product backlog items op staan, maar waar program items op staan of features op staan. Een feature is een wat groter ding. Bijvoorbeeld, I want to be able to shuffle music is iets wat redelijk klein is. Wat je misschien wel in een sprint zou kunnen oppakken. Een feature zou kunnen zijn.
Definieer je epic stories?
Sorry?
Definieer je hier je epic stories?
Als je het epic zou willen noemen, dan zou dat kunnen. In TFS noemen we het features. Dus dit zijn hogere, grotere dingen. Dus een feature zou kunnen zijn play music. Dat is iets groots. Wat betekent play music? Shuffle music, doorspoelen van de music naar het volgende liedje. Terugzetten, misschien het volume aanpassen. En zo kun je allerlei functionaliteiten bedenken die onder die paraplu play music vallen. En die features, dat zijn typisch dingen die hier op die program backlog staan. Wat we hier ook zien is een system team. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar wat we ook zien is hier de periode. En daarin zien we die features en zien we ook die gele strepen staan. En daar staat PSI release. En zo'n PSI release is dus die vier sprints, inclusief die hardening sprint. Is dat een market release? Nee, niet per se. Het is een soort van, je moet het zien als een planningsperiode. We doen vier iteraties, gaan we van tevoren een beetje indelen. Dit is wat we de komende vier iteraties met de verschillende teams allemaal gaan oppakken. En aan het einde van die iteratie doen we dan een soort review retrospectief op het program level. En gaan we de volgende vier iteraties plannen. Dus zo moet je het zien. Het is niet per se dat het dan naar de markt gaat. Het kan eerder naar de markt, bijvoorbeeld na twee weken al. Of het kan later naar de markt, bijvoorbeeld pas na twee grote releases. Dus zo moet je het een beetje zien. Het is niet een release moment. Dat kun je in principe nog steeds zelf kiezen. Daarboven hebben we een agile release train en daar kom ik ook nog steeds eventjes op terug. We beginnen met het rollen op het program level. Wat voor rollen zien we daar die misschien nog wat onduidelijk zijn? Een system team. Een system team is een team wat typisch op het program level leeft. Als je met meerdere scrum teams werkt, wordt het pas nuttig. Scrum zegt, of agile zegt, ieder team moet alle competenties bevatten om die potentially shippable increment te maken. En moet allemaal zelf hun dingen doen. Dus zelf zorgen voor testing, zelf zorgen voor automation, zelf zorgen voor releases en delivery en scripts en dat soort dingen. Nou, dat, ja?
Betekent dat zelf testen?
Dat ze in ieder geval een tester hebben in het team. Maar ik begrijp de vraag niet helemaal, denk ik.
Mm-hmm. Of dat ik zorg dat ik een tester heb in het team.
Zijn leden of zijn de teams zelf multidisciplinair? Denk dat de vraag is?
Scrum zegt eigenlijk, idealiter zijn teams multidisciplinair. En hebben alle competenties in het team om een potentially shippable increment te maken. Wat voldoet aan de definition of done. Dus als wij hebben gezegd, ons product moet ontwikkeld en getest zijn, dan moet het team een tester hebben die dat kan doen. En als er geen tester is, dan moet er iemand anders in het team zorgen dat het getest wordt. Dat is uiteindelijk wat een scrum team doet. Multidisciplinair zorgen als eigenlijk autonome unit, zorgen voor een increment. Geeft dat, is dat antwoord op de vraag of niet helemaal?
Als een team multidisciplinair zijn, bijvoorbeeld een scrum, je hebt wel net de applicaties die hebben een front-end, een stack-end, back-end en een database.
Mm-hmm.
En je hebt specialisatie en dat komt met de transparation of concerns.
Mm-hmm. De vraag is, soms heb je heel veel verschillende dingen. Ik heb daar zo meteen een slide over. Er zijn verschillende manieren om die teams in te steken. Misschien dat dat straks antwoord geeft. Ik ga heel even door. System team is eigenlijk een team wat je neerzet binnen een program level om andere teams, om meerdere teams te kunnen faciliteren. Op het moment dat je veel teams hebt die allemaal hun eigen ding doen, zul je ook veel dingen hebben die in verschillende teams spelen. Dus als je automation doet, test automation, ja, dan kun je ieder team zelf verantwoordelijk maken om een testframework te kiezen en geautomatiseerde tests te schrijven. Maar dat is misschien niet het meest praktische. Zo'n system team kan er dan voor zorgen, die zet je neer, of meerdere system teams, die eigenlijk faciliteren. Dus dat is eigenlijk een facilitating team. Dus als er test automation moet gebeuren, kan zo'n system team worden neergezet om te zorgen, nou, wij maken een framework. En wij zorgen dat dat framework werkt en we schrijven wat guidelines, et cetera. En we kunnen misschien wat hulp bieden, zodat de teams aan zich zelf die dingen kunnen uitvoeren. Zodat ze niet altijd het wiel opnieuw hoeven uit te vinden, maar dat ze hergebruik kunnen maken. Dus zo'n system team kan daar ondersteuning bij bieden. Nou, we hebben te maken met een product manager, wat eigenlijk chef van de product owners is van de verschillende teams. Die verschillende teams hebben allemaal één product owner waar ze verantwoording aan afleggen. En die product owner besluit wat er gedaan moet worden, wat bovenaan staat, wat belangrijk is. Maar misschien is er een product manager die verantwoordelijk is voor die feature. En die losse product owners dan vervolgens weer aanstuurt of opdrachten geeft om te zeggen, nou, oké, dit team moet zich nu bezig gaan houden met dat product owner. Zorg jij voor een goede invulling daarvan. We hebben te maken met een system architect. Scrum zegt helemaal niet zoveel over architectuur, behalve dan dat ze zeggen, ja, emergent architecture. Je bouwt alleen wat je nodig hebt. En dat is op zich ook goed. Alleen soms is het wel handig om iets van een globale architectuur neer te zetten. Om iets neer te zetten waarop je voort kunt bouwen. En zo'n system architect is eigenlijk zo net als zo'n system team. Die bedenkt wat of die zet wat guidelines neer en helpt de teams om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Hij legt niet op. De teams zijn nog voldoende vrij om zelf daar invulling aan te geven, maar hij kan wel de teams ondersteunen en faciliteren om het op een goede manier te implementeren. We hebben een release train engineer. Is eigenlijk een Uber Scrum Master. Dus die moet zorgen dat op dat program level zo'n release planning, zo'n vier iteraties achter elkaar wordt georganiseerd. We gaan met z'n allen bedenken, wat gaan wij de komende tijd ongeveer allemaal oppakken? En daar betrekt hij de rollen bij en doet aan het einde ook een soort van review retrospective. Dus het is gewoon een scrum master op een iets hoger niveau. En we hebben een release management team, wat in traditionele organisaties misschien een stuurgroep heet. Allemaal mensen die een soort van een belang hebben over wat er gedaan wordt. Marketing, communicatie, verkoop, technische rollen, architecten. Allemaal rollen die binnen een organisatie spelen en die daar iets over willen zeggen. En we hebben UX en shared resources. Sommige rollen hebben misschien niet voldoende werk in een scrum team. Of zijn heel weinig beschikbaar binnen een organisatie. Misschien zijn er maar een aantal designers. Of misschien zijn er maar een aantal DBA's. En nou goed, die moet je ook een plaats geven. En die passen misschien niet in een scrum team. Omdat ze dan te veel bij één team horen. Maar die kun je dan een rol geven op dat program level. Om ze ook weer een soort van facilitator te maken over de verschillende teams heen. Dan is de grote vraag, en dat is denk ik de vraag die hier bij deze mevrouw aansluit. Wat voor soort teams maak je nou? Maak ik feature teams of maak ik component teams? Sommige organisaties hebben alleen maar component teams. Heel dedicated. Dit team doet backend en dit team doet frontend en dit team doet de database en dit team doet zus en dit team doet zo. Soms is dat nodig. Eigenlijk als je kijkt naar de agile methodiek of de scrum methodiek, wil dat heel graag, en heel veel theorie gaat daar ook over, multidisciplinaire teams. Je team moet in staat zijn om alles, over je applicatie die je maakt te kunnen doen. Dus een stukje database en een stukje test en een stukje backend en een stukje frontend. Dat zou ideaal zijn, omdat je dan heel makkelijk kunt opschalen. Heb ik meer te doen? Nou, dan zet ik er een paar teams naast en dan maak ik... Ja, goed, maakt niet uit. Je kan alleen meer laagjes bouwen. Component teams zijn wat minder makkelijk op te schalen, want ja, er zijn diverse expertises. Dus daar is ook iets waar je als organisatie rekening mee moet houden. En als je component teams hebt, dan ben je misschien wat minder flexibel in het opschalen van de teams of de combinatie van teams die je kiest. Wat je vaak kan doen op het moment dat je wat krap in je resources zit, is dat je de teams inderdaad met een shared authority voorziet. Dus ieder team heeft zo zijn disciplines. Ze doen allemaal hun eigen dingetjes. En er zijn een aantal authorities die die teams helpen om dat allemaal zo goed mogelijk te doen. Dus denk aan die architect die zegt van, ah, ik heb een architectuur en ik heb een aantal dingen en die staan hier in onze organisatie op deze manier ingesteld en zo kun je daar het beste mee omgaan. Ik schrijf wat guidance voor jou of ik schrijf wat hulpjes. Ik kijk af en toe eens even met jou mee over je schouder. Wat ook handig is in een organisatie om een soort van guild te gaan maken op het moment dat je veel mensen hebt. Waarbij je kan zeggen van nou, ik heb in ieder team een tester zitten en ik heb in ieder team een developer zitten. En die doen hun werk in hun team en die zijn verantwoordelijk met elkaar om een dingetje te doen van het team. Maar hoe kan ik er nou voor zorgen dat ze ook een beetje kruisbestuiving doen? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat die tester in team A al die goede dingen die hij verzint ook door tester B in team B laat doen? Nou, dat is een manier die je daarvoor kunt gebruiken, is het opzetten van gildes, of nee, hoe je het dan ook wil noemen. Waarbij je gewoon zegt, van ik ga een soort van mechanisme creëren, bijvoorbeeld één keer in de week een meeting, of iedere dag ook een korte stand-up van de verschillende disciplines bij elkaar. Ik ga de testers gewoon ook bij elkaar nog een team laten vormen, zodat ze daar wat meer mee om kunnen gaan. Uiteraard is het nog steeds belangrijk dat je de teams wel de vrijheid laat houden. Er zijn regels. Safety heeft ook wat meer regels. En er zijn nog steeds zeggen, nou goed, als organisatie kiezen wij bijvoorbeeld voor het gebruik van Team Foundation Server. Nou goed, dan moet je niet als team aankomen, ja, ik ga al mijn werk registreren in Jira. Dat is niet company geaccepteerd. Wat je wel zou kunnen zeggen is van, nou goed, je gebruikt wel Team Foundation Server, maar als jij als team ook zo'n scrumboard wil gebruiken met gele plakkertjes, nou goed, mijn zegen heb je. Faciliteer het team daar dan ook in. Sorry? Okay. Een ander belangrijk concept op program level is de Agile Release Train. En dit concept is eigenlijk een manier om zo'n feature of zo'n implementatie van zo'n feature vorm te gaan geven. Dus je zegt eigenlijk van ik creëer een train, een Agile Release Train, en ik zet daar verschillende scrum teams in. Zie het maar als een trein inderdaad met een locomotief. Daar staat dat release management team of de release train engineer, hè, die grote scrum master, die zit in die voorste wagon. En al die teams, dat is een wagonnetje van de trein. 5 tot 10 scrum teams in een agile release train. En die agile release train die zorgt ervoor dat de value, dat de potentially shippable increments, aan het einde van die 4 iteraties komen, bijvoorbeeld. Ja, nou daar kom ik nog op. Dus de teams, die zijn de wagonnetjes. En iedere 2 weken stopt die trein ergens op een perron. Traditioneel zou je dan zeggen van, nou goed, aan het einde van die vier iteraties moet dit er allemaal in zitten in die trein. En de teams moeten aan het einde van die 2 weken zorgen dat dit klaar staat. Dit is andersom. Je zegt meer van, hey, die trein die rijdt. We gaan om de 2 weken zijn we op een station. En jullie als team moeten ervoor zorgen dat in ieder geval iets klaar staat. Een potentially shippable increment. En is dat alles? Nou, dat hoeft niet, want het team is gewoon een scrum team en doet zijn best om het klaar te krijgen. Maakt een potentially shippable increment. Het liefste zit alles erin, maar misschien ook niet. In ieder geval is het zo dat die trein die rijdt gewoon verder. Die wacht niet. Die gaat gewoon verder naar het volgende station en die pikt op wat er op dat perron staat van dat team. En aan het einde van die release, van die 4 iteraties, heb je dus een product. En ga je een nieuwe planning in. Nogmaals, de market release is niet per se aan het einde van die 4 iteraties. Marketing kan best zeggen, nou, ik heb nu 2 iteraties gehad. alles wat de klant wil hebben zit al, er al in. Dus ik ga het nu releasen. Die vier iteraties is puur een planningsperiode. En het is alleen misschien wel makkelijk als je dan toch om die om de 8 weken een release doet, omdat dat mooi uitkomt, om dat op elkaar af te stemmen. Maar het is dus niet per se zo dat dat altijd hetzelfde is. Nou, zo'n team stel je samen, zo'n agile release train, die stel je samen. En dat team dat kan veranderen, zo'n train, omdat het is niet altijd dezelfde combinatie van teams die ervoor kan zorgen om zo'n feature optimaal te kunnen implementeren. Je moet het team kiezen wat het beste past bij het implementeren van één of meerdere features. En dat kan de ene keer zijn, ik heb een heel front-end gerelateerd probleem. Dus ik heb 5 front-end teams en 1 back-end team. Als je met component teams werkt, of ik heb misschien 3 teams met deze expertise en 2 teams met die expertise. En de andere keer maak je een andere train. Je kijkt dus naar de value of de features die je wilt maken en je stelt daarin je train samen. En belangrijk inderdaad, een potentially shippable increment is niet hetgene wat naar de klant gaat. Dus het moet wel klaar zijn, het moet wel in die container zitten, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook op de boot staat naar de klant op het moment dat het in die container zit. Die dingen staan los van elkaar. Nog een concept wat op program level speelt, de architectural runway. Dus we hebben die system architect, dus diegene die helpt die teams om een beetje op het pad te blijven. En zo'n architectural runway is eigenlijk ja, het werkgebied van zo'n system architect. Die zegt van nou, wij leggen gewoon, ik leg iets neer, ik leg een foundation neer over waar onze applicaties aan moeten voldoen. We hebben bijvoorbeeld als organisatie bepaalde security regels waar we aan moeten voldoen. Wij zijn misschien wel een bank en we hebben bepaalde wetten waar we aan dingen moeten doen. We hebben misschien wel policies dat we alles wat we nu hebben gaan omschrijven naar C#. Allemaal dat soort zaken, allemaal architectuurkeuzes die worden gemaakt op program level. Er wordt een soort foundation neergelegd en die system architecten helpt die verschillende teams om dat zo goed mogelijk te implementeren. Niet opleggen, maar helpen. Nou, hoe ga je daarmee om in Team Foundation Server? TFS 2013 heeft de mogelijkheid tot het toevoegen van een feature backlog. Dus waar we PBI's, product backlog items, op team level gebruiken, gebruiken we op program level zogenaamde features. En die kunnen we organiseren op het feature backlog. En daarvoor hebben we ook een nieuw work item gekregen, feature. En een feature past in een release. Als we het dan hebben over tijd. Nou, hoe ziet dat eruit in TFS? Ik heb hier weer mijn TFS-server. Ik ga eventjes uit fullscreen mode. Ik ga weer even naar administration mode. En ik heb hier een team gemaakt. Een art music player. En dit staat voor zo'n program team. Of voor dat program level. Zo'n agile release train. Waar dus al die teams aan worden gehaakt. En deze die kijkt ook naar die iteraties. En die kijkt ook naar een area. Niet naar de area van het team. Maar 1 area hoger. Dus ik heb een level toegevoegd aan de area path. En die agile release train kijkt dus 1 niveautje hoger. En ziet dus het werk van alle teams die daaronder hangen. En niet alleen het werk van zichzelf. Als we dan gaan kijken naar de backlogs en we gaan naar de Agile Release Train toe, dan zie ik hier dus al het werk wat in deze Agile Release Train is gestopt. Dus ook weer niet al het werk van de organisatie, want misschien lopen er wel meerdere Release Train features of value streams, zoals we dat noemen. Maar deze gaat dan over die music player en daar hebben we een aantal teams voor beschikbaar die dat gaan implementeren. Dus we zien hier die grote backlog. En als we dan nog een niveautje hoger gaan, zie ik hier een feature backlog. En deze feature backlog bevat dus grotere dingen, idealiter. Je kan hier nog steeds van alles en nog wat inzetten. Maar wat je hier normaal gesproken dus inzet, is dingen als play music, een feature. Wat je vervolgens gaat doen, is deze play music opdelen in backlog items. Dus je kunt door hier te kiezen op een view of hier te klikken op een verschillend op zo'n icoontje, zie je dus dat deze opsplitsing gemaakt kan worden. Hier zie je dus dat een feature wordt geïmplementeerd door deze verschillende product backlog items. Op het moment dat ik hier klik en ik zeg mapping, dan kan ik zien, dan kan ik bepaalde backlog items, en het makkelijkste is deze view aan te zetten, dan kan ik bepaalde backlog items mappen op een feature. Dus stel je voor dat ik een nieuwe work item aanmaak, en ik had er hier een aangemaakt, hè, als een user, I want to shuffle music, die kan ik dan bijvoorbeeld zeggen, die hoort bij deze feature. Dus product backlog items of dingen die ontstaan misschien binnen een team of op een ander level, die kun je dan vervolgens weer mappen op een bepaalde feature. Dus je houdt die vrijheid om dingen gewoon toe te voegen. Niet alles wordt van tevoren bedacht en wordt van tevoren opgelegd. Je houdt die vrijheid en je kunt later altijd nog die mapping doen tussen die features. En dat Agile Release Train team is eigenlijk dus verantwoordelijk voor deze feature backlog met daaronder dus die verschillende items. Wat wilde ik hier verder nog over zeggen? Ja? Die items kunnen ze dan vervolgens gaan indelen over de verschillende teams heen. Dus ik heb hier allerlei product backlog items. En op het moment dat ik dan wil zeggen, nou deze die wil ik bijvoorbeeld allemaal toewijzen aan dat andere team. Daar staat wel een makkelijke trucje voor. Vanuit hier kan het helaas niet zo makkelijk. Wat ik altijd doe is ik maak een query. Als ik dat ding dan open, dan krijg ik de resultaten exact van deze query te zien. En kan ik bijvoorbeeld zeggen, met multi-select, edit select work items. En dan wijs ik ze vervolgens toe aan het superheroes team. En op het moment dat ik nu naar mijn superheroes team ga, zullen we zien dat we gewoon inderdaad een backlog hebben die wel wat items bevat. Dus zo kun je in die backlog, in die feature backlog en in de product backlog van dat Agile Release Train team wat dingen gaan schuiven naar de verschillende teams heen. Als laatste was zo'n wat je als functionaliteit zou kunnen gebruiken om dat werk, wat toch wel veel is, zeker als je 5 tot 10 teams gaat managen, kun je een nieuwe feature gebruiken. Dat heet Work Item Tags. Ik heb hier een aantal items met een tag. Tags zijn eigenlijk vrije waardes die je kunt toevoegen aan zo'n item. Die waardes die kun je vrij toevoegen en je kunt eigenlijk in iedere lijst van items kun je het filtertje aanzetten en kun je dan items gaan filteren. Dus je kunt dingen uitzetten en aanzetten. En zo kun je dus die lijsten filteren om wat beter overzicht te krijgen in je backlogs. Nou goed, dan zitten we ondertussen op het niveau nog hoger. Portfolio. En heb je dat nodig? Maar misschien. Het portfolio level gaat eigenlijk echt over het hoogste niveau van investeringen en thema's en epics en dat soort zaken. Dus wat je hier ziet is echt investeringsthema's. Wij willen als bedrijf een speler worden op de muziekmarkt. Dat zijn investeringen. Of wij willen als bedrijf, wij willen nu alles via een API beschikbaar maken, zodat we wat beter geïntegreerd kunnen worden met andere producten. Dat zijn hele hoge thema's waar misschien nog weer veel features onder hangen, die vervolgens weer kunnen opgedeeld worden in verschillende product backlog items. Nou, deze thema's die kun je eigenlijk opsplitsen in business epics, dus functionaliteit, hoe gaan we daarmee om, en architectural epics. En als je gaat kijken naar zo'n value stream, zoals we dat dan noemen, zo'n value stream, wij willen een grote speler worden op de muziekmarkt bijvoorbeeld, zo'n value stream wordt gefund, dus wordt bekostigd door een investment theme, zoals ze dat dan noemen in SAFe. En zo'n value stream wordt gerealiseerd, als je dan hebt over verhoudingen, door een agile release train. Dus er is een bepaald ding met heel veel features en er wordt een agile release train samengesteld op basis van welke teams zijn daar het meest geschikt voor. En die agile release train die zorgt dan voor implementatie van die verschillende features. En die agile release train bestaat dus uit meerdere scrum teams. Er zijn dus twee verschillende soorten epics die je kunt gebruiken. Business plan, business epics en architectural epics. En een goede manier om dat te managen, een plaatje is een beetje verschoven, is Kanban. omdat we het niet meer hebben over details op dit niveau, omdat we het niet meer hebben over taken of over product backlog items, maar over ja, de grotere dingen, is een goede manier om dat te managen een kanbanbord. Dit is nieuw, dit willen we misschien gaan doen. Hiermee moeten we een analyse gaan starten. Hiermee zijn we in analyse. Dit staat in implementatie en dit is misschien gedaan. Ook daarvoor zijn mogelijkheden in TFS, omdat die niveaus van portfolio, we hadden net het feature backlog toegevoegd, we kunnen daar ook nog weer een niveau aan toevoegen. In dit geval noemen we dat initiatives backlog. Als je nog een niveau hoger zou willen, omdat je nog meer onderscheid wil maken, kan je daar nog een niveau aan toevoegen, tot en met 6 niveaus of 7 niveaus hoog. Dus je kunt een hele grote paraplu optuigen van verschillende backlogs. Nou, op het moment dat we nou gaan kijken naar het portfoliobord, dan zitten we hier eigenlijk op dat hoogste niveau team. Dus ik heb hier het hoogste niveau team heb ik gebruikt als zijnde, dit is het niveau wat verantwoordelijk is voor mijn initiatives. En je ziet hier aan de linkerkant zien wij staan initiatives. En hier heb ik music player, personalization, REST interfaces, security, performance. Dat zijn grote dingen, bestaan uit verschillende features waar we misschien wel een half jaar of een jaar mee bezig zijn om dat te implementeren. En die features worden dan weer onderverdeeld in product backlog items. Wat ik ook heb gedaan is tags gebruikt op deze manier om onderscheid te maken tussen wat is dan functional en wat is een architectural epic. Je kunt ook zeggen van ah, ik maak gewoon een tweede team aan en die geef ik dan alle functionele en ik maak een ander team die geef ik alle architecturele epics. Daar ben je vrij in om dat te doen in TFS. Dat kan je prima doen. Wat ook leuk is, is inderdaad de board view die je kunt kiezen. Waarin je dus een soort van kanbanbord kunt creëren. Dus alle items worden nu gerepresenteerd als briefjes. En je kunt kolommen toevoegen. Dus ik heb hier gezegd, we hebben nieuw. En dan vervolgens wil ik dat die in ready for analysis komt. Analyze, implementation en daarna pas in de done status. En eigenlijk is dit voor het hoogste niveau vaak genoeg. We zijn met dit, hier gaan we mee starten. We gaan dit in de analysefase zetten. We gaan dit in de implementatiefase zetten. Dus dit bord kun je dan op die manier gebruiken. En dit bord is alleen voor dit team. Dus andere teams hebben dit bord niet. Zo kun je dat inrichten per team. Nou, daarna heb je natuurlijk nog de mogelijkheid tot allerlei maken van queries en het maken van grafieken. En het maken van alle informatie uit het systeem trekken. En die queries en die grafieken die kun je dan vervolgens weer op dat dashboard plotten. En je kunt je voorstellen dat een team op het hoogste niveau ja, een hele ander dashboard wil zien als het Scrum team wat bezig is met taken. Het Scrum team wil zien over taken en het portfolio level wil zien over status, over een initiative, hoe ver staan we. Deze kun je zien en je kunt uiteindelijk ook, wat ik net eigenlijk ook al heb laten zien, deze lijst helemaal uitspecificeren naar taken. En als je nog 5 levels toevoegt, kun je dat helemaal zien. Dus ja, je houdt altijd het overzicht over al deze verschillende niveaus. En je kunt hier ook dingen aan toevoegen. Dus het blijft managebaar. Even nog de periods of time. Een taak past in een dag. Een product backlog item past in een sprint. Een feature past een beetje in een release. En een initiative past misschien wel in meerdere releases. Ik doe er misschien wel een half jaar over. Of misschien wel een jaar over om dit helemaal geïmplementeerd te krijgen. Ja.
Hoe ga je nou ermee om als je team zo klein is dat je iets wat je normaal gesproken als een feature zou aanmerken, dat je dat gewoon niet in een release krijgt?
Hoe ga je ermee om als je team zo klein is dat je iets als een feature zou aanmerken dat je dat niet in de release krijgt?
Je hebt zo'n groot ding te doen.
Ja. Ja, release langer maken of het beter opknippen. Misschien kan je het toch opknippen.
Ja, maar de feature waar ik het in dit geval over heb, de afzonderlijke onderdelen zouden ergens op slaan als ze er wel in zitten. Maar ja. Die kunnen niks zonder die andere onderdelen.
Ja, nou, een team van 1 persoon is denk ik is lastig. Maar ja, nou, uiteindelijk het antwoord van Scrum is op het moment dat iets te groot is om het te passen in een sprint. hè, of nou in dit geval om te passen in een release, dan moet je toch proberen het op te knippen. Probeer het dusdanig op te knippen dat je niet zegt, nou, ik maak nu iets en daar hebben we helemaal niks aan. Als er alleen dat wordt opgeleverd, probeer het toch zo te bekijken om het te maken dat, al is het maar een heel inimini beetje, dat je als je iets oplevert, dat je er toch iets mee kunt. Al is het iets laten zien aan de klant. Want als jij natuurlijk een jaar bezig bent om iets te maken en die klant zegt na een jaar, ja, wat heb je nou eigenlijk gedaan? Als je nooit wat kunt laten zien, dat is ook niet handig. Dus ik zou toch kijken om het anders aan te vliegen, anders op te knippen. Nog wat kritische noten die ik wil plaatsen bij het gebruik van Safe. Dit framework, zoals jullie hebben gezien, ik heb maar een heel klein tipje van de sluier opgelegd. Als je gaat kijken op Skilled Agile Framework op de website, dan zie je die grote plaat en ieder elementje op die grote plaat is klikbaar. En daar is een hele grote lap tekst van. Dus heel erg anders dan Scrum, waarbij je 16 pagina's tellend document hebt en dat beschrijft Scrum. Heel lichtgewicht. Safe is redelijk zwaar, als ik het zo zie. Dat vind ik tevens het nadeel. Maar ik vind dat er wel heel veel elementen in zitten. Het omgaan met die system teams, het omgaan met een architectural runway. Meerdere teams die samen aan iets werken. Er zitten een aantal concepten in waarvan ik zeg, nou, dat is waar bedrijven mee vechten. Maar het is aan de andere kant ook heel groot. En ik denk een kritische noot, het is nog steeds redelijk top-down. Je begint met iets bovenaan en dat splits je dan naar features. En die features worden opgesplitst in backlog items. En het gevaar bestaat natuurlijk dat het nog steeds heel erg van bovenaf wordt bepaald wat de teams gaan doen. Dus dat is een gevaar en daar moet je denk ik rekening mee houden. Je kunt daar een eigen invulling aan geven, maar wees daar bewust van dat het gevaar bestaat dat je redelijk traditioneel te werk gaat. Er is veel focus op alignment van teams. Als je 5 of 10 teams in een train stopt, ja, die hebben allemaal dezelfde cadans en die moeten allemaal op eenzelfde moment die release planning gaan doornemen. Dus er zit wat alignment in. Is dat slecht? Nou, misschien is het juist wel goed. Maar ook dat is weer non-agile. Teams die zijn dan misschien net gewend om zelf hun dingen te bepalen. En nu ga je weer een laag te boven leggen. Dus ga daar allemaal voorzichtig mee om. Agile release trains kan continuous delivery in de weg staan. Als je nou net hebt gezegd, wij willen zo graag iedere keer als er iets klaar is, rechtstreeks ook naar de klant gaan. Mijn sessie die gisteren daarover ging, continuous delivery. Nu hebben we het eigenlijk over die iteraties van 4, of eigenlijk zo'n release van 4 iteraties. Het kan er natuurlijk heel goed voorkomen dat ze zeggen, ah, dan gaan we aan het einde van die 4 iteraties pas opleveren. En we gaan dan ook lekker stabiliseren. Dus het kan dat in de weg staan. Nogmaals, het hoeft niet een market release te zijn, maar het gevaar bestaat natuurlijk wel dat dat wel gebeurt, dat het aan het einde van die periode pas gereleased wordt. Dus wees daar bewust van. En het grote plannen vooraf. Dus ik heb wel wat kritische noten, maar ik denk dat er genoeg aanknopingspunten in Safe zitten, die organisaties die een beetje worstelen met het implementeren van Scrum-like werken in de hele organisatie, om dat uit te rollen.
Dat je een release train kan hebben.
Ja, uiteindelijk, je zou natuurlijk een release train op je cadans kunnen instellen. En iedere keer op het moment dat je die potentially shippable hebt, ook uiteindelijk uit kunnen leveren. Maar op het moment dat je meerdere dingen tegelijk doet, als je meerdere release trains hebt, of als je features hebt die gewoon groter zijn dan dat, kan dat wel in de weg staan. Dus wees er bewust van dat het, ja, dat het een aantal dingen voorschrijft die misschien conflicteren met het agile goed. Dus wees daar alleen bewust van. Dat is wat ik zeg. Kijk er wel naar. Dat gezegd hebbende, wil ik jullie bedanken voor de aandacht. Als er nog vragen zijn, stel ze alsjeblieft.
Nou, we hebben dus maar een paar ontwikkelaars, 3.
Ja. Wat Scrum bedoel je?
Ja, brengt Scrum iets aan een organisatie die zo klein is?
Ja, nou dat, ja de vraag is, we hebben maar een heel klein team. Brengt Scrum ons iets? Ja, Scrum zegt eigenlijk van het gaat goed werken van een team van 3 tot 9 personen. Dat zegt al iets over de grootte. Dus als je met 3 personen zit, is dat echt het ultieme minimum. Het is gewoon heel lastig om Scrum goed te doen als je een heel klein team hebt. Omdat ja, je hebt niet de wisselwerking tussen de verschillende disciplines. Veel mensen doen veel tegelijk, et cetera. Wij zeggen eigenlijk altijd, op het moment dat je zo klein bent, is een misschien hele perfecte, op de regel nauwkeurige Scrum-implementatie niet hetgene wat je moet nastreven. Maar ik denk dat Scrum wel heel veel elementen biedt die houvast kunnen geven. Het is heel goed om zo'n team een daily stand-up te laten doen. Het is heel goed om 2 wekelijks een planning te maken van wat gaan we de komende 2 weken doen. En dan aan het einde van de 2 weken dat te evalueren. Hebben we ook dat daadwerkelijk gedaan? Of wat hebben we aan het einde van die 2 weken gedaan? Het is ook goed om een retrospectief te houden. Hoe kunnen we beter worden? Maar echt Scrum op de letter, ja, wordt gewoon heel lastig met een klein team. Maar ik denk dat zeker elementen uit Scrum heel veel waarde kunnen bieden om gewoon als team beter te gaan functioneren. Andere vraag?
Zegt Zeef ook iets over de inhoud van een feature of van een product backlog eigenlijk?
Over hoe de inhoud eruit moet zien?
Ja, namelijk, ik kan me voorstellen dat op dat niveau dan praat je meer over de business value. Ja. En waarom zijn we dit aan het doen?
Ja, nee, dat is zeker.
Ja.
Zeef heeft op de website staan heel veel goede voorbeelden over wat is nou de inhoud. Ze hebben ook wat voorbeeldstories over wat is nou de inhoud van zo'n product backlog item of van een feature. En die hebben ook een bepaald formaat van beschrijven daarvan. Dus daar kun je ook nog wel wat uithalen over de invulling daarvan. Ja, zeker.
Want ik kan me voorstellen, op het moment dat je dat gaat doen, dan zouden andere mensen kunnen zeggen, ja, ben je dan niet toch nog aan het water vallen, omdat je heel veel in de voorbereidingssfeer zit.
Ja.
Ja,
maar ook daar zegt Zeef, ja goed, ja, net als Scrum zeggen ze niet precies hoe het allemaal precies moet. Maar daar hoef je natuurlijk ook niet alles tot op de letter nauwkeurig uit te specificeren. Daar zeggen ze ook, we hebben een feature. En op het moment dat wij die release planning ingaan, hè, net als de sprint planning van een Scrum team, ga je de release planning in op het program level. En daarin ga je dan die features iets verder uitwerken, zodat je ziet, oké, deze feature moet eerder dan deze feature. Deze kan beter opgepakt worden door team A en deze door team B. Dus dat soort dingen doe je dan echt maar in die release planning sessie die je doet met dat release management team. Dus daar zegt Zeef zeker wat over. Ja? Een team met meer dan 9 man? Nee hoor, zeker niet. Nee, want TFS zegt eigenlijk helemaal niets over de hoeveelheid mensen in je team. TFS biedt mogelijkheden tot product backlogs en sprint backlogs en dat soort dingen. En als jij 50 man in je team hebt, ja, dan kun je dat prima managen met TFS. Alleen, het is niet Scrum. Maar goed, je kunt ook niet Scrum processen managen met TFS. Dus dat is geen probleem. Ja. Oké, nou dan wou ik het hierbij houden. Bedankt voor jullie aandacht en tot ziens.